Welkom bij Radio Maria. Vandaag beginnen we een nieuw boek. Het bruiloftsmaal van het lam, met als ondertitel De mis als hemel op aarde. De schrijver is Scott Haan. Ik lees wat op de achterflap staat over de schrijver. Scott Haan is gepromoveerd in de theologie en hoogleraar aan de Franciscaanse Universiteit te Steubenville, Ohio. Behalve zijn wetenschappelijke publicaties heeft hij veel geschreven voor een breed publiek. Hij is ook een veelgevraagd spreker. Samen met zijn vrouw Kimberly schreef hij in 1993 de bestseller Rome, Sweet Home, in Nederland door De Boog gepubliceerd onder de titel Rome, ons thuis, met de aangrijpende getuigenis van hun bekeringen vanuit een grondige en theologisch gevormde calvinistische overtuiging via de studie van de Bijbel tot de katholieke kerk. Scott en Kimberly Haan hebben 6 kinderen. Ik lees het voorwoord. Op het eerste gezicht brengt dit opmerkelijke boek verschillende geestelijke grootheden samen, die allemaal belangrijk zijn voor gelovige christenen en die tegelijk schijnbaar zo verschillend zijn dat ze niet met elkaar in verband lijken te staan, zoals het einde van de wereld en de dagelijkse mis, de apocalyps en het laatste avondmaal, de dagelijkse sleur en de parousia, dat is de komst van de Heer. Wanneer u, zoals ik, van jongs af aan katholiek bent, is het heel goed mogelijk dat dokter Haan u leert de mis op een volkomen nieuwe wijze te waarderen. Als u katholiek geworden bent of overweegt dat te doen, dan zal hij u een dimensie van het katholicisme laten zien waar u waarschijnlijk nooit over hebt nagedacht, namelijk de eschatologie, dat is de leer van het einde der tijden. In feite zijn er betrekkelijk weinig katholieken die beseffen dat er een verband bestaat tussen een eucharistieviering en het einde van de wereld. Het meest kenmerkende van het bruiloftsmaal van het lam is het ontroerende en heldere besef van de realiteit van de liturgie van de eucharistie, de daad van aanbidding die ons door onze hoge priester op de vooravond van zijn offerdood werd geschonken. Dr. Haan onderzoekt deze mysterieuze werkelijkheid met het vuur en enthousiasme die een bekeerling eigen zijn. Ik kan hier alleen mijn eigen ervaring tegenoverstellen. Dit jaar zal ik, in stilte, mijn 57ste jubileum als misdienaar vieren. Toen Scott mij echter opbelde en mij nogal omzichtig vroeg om een voorwoord te schrijven voor zijn nieuwe boek, dat gebaseerd is op de zeer oude eschatologische interpretatie van de Eucharistie, zoals die door de kerkvaders uit het Oosten in de periode tussen de 2e en de 6e eeuw werd gegeven, antwoordde ik: Ja, natuurlijk. Zo heb ik altijd al over de Eucharistie gedacht. De mis, of zoals deze in de Oosterse of Orthodoxe kerken wordt genoemd, de goddelijke liturgie, is zo'n rijke werkelijkheid dat er evenveel theologische benaderingen voor zijn als voor het hele mysterie van Christus zelf. De Eucharistie maakt deel uit van de grote, levende berg die Christus is. Een vergelijking ontleend aan de oude heiligen uit het Heilig Land. Deze berg kan van veel kanten benaderd worden. De eschatologische wijze van interpretatie is een van de meest intrigerende en vruchtbare. Ik kan nooit een gevoel van ergernis onderdrukken wanneer ik in een school of in een hotel een lijst met godsdienstoefeningen zie, waarop vermeld staat dat de mis om 9:00 's morgens plaatsvindt. De mis is geen godsdienstoefening. Wanneer katholieken hun ochtendgebed of de rozenkrans bidden, of zelfs wanneer zij het allerheiligste sacrament aanbidden, dan is dat een godsdienstoefening. Het is iets dat wij voor God doen, net als de godsdienstoefeningen binnen andere geloofsrichtingen. Maar het heilig offer van de Eucharistie, de goddelijke liturgie, wordt juist niet door de mens gedaan. Ik ben nu 40 jaar priester en ik ben nog nooit voorgegaan in een dienst als het om een mis gaat. Ik was plaatsvervanger van de hoge priester, om de woorden van het leergezag te gebruiken. Ik functioneerde daar in persona Christi, in de persoon van Christus, de hoge priester uit de brief aan de Hebreeën. Mensen komen niet naar de mis om mijn lichaam en bloed te ontvangen, en ik zou het hun ook niet hebben kunnen geven als het wel zo was. Zij komen voor gemeenschap met Christus. Dit is het mysterieuze element in alle christelijke sacramenten, waaronder het doopsel. Daarom kan iedereen in geval van nood in persona Christi fungeren om het doopsel toe te dienen, want het is feitelijk Christus die doopt. Het is Christus die de zonde vergeeft. Het is Christus die de zieke zalft. Het is Christus die de priesterwijding toedient. Het is Christus die huwelijken zegent. Zoals katholieke en orthodoxe christenen die daarover nadenken, evenals sommige Anglikanen en zelfs enkele Lutheranen, geloof ik dat Christus de priester van alle sacramenten is, zoals hij ook vanuit elke bladzijde van de Heilige Schrift tot ons spreekt. Hij is de bedienaar van elk sacrament, en zo ervaren wij de levenskracht van zijn mystieke lichaam. Bij het lezen van de uitleg van Dr. Haan over de Eucharistie als de hemelse liturgie in de Apocalyps zou u de genade al gewaar moeten worden. De mis op aarde is de voorstelling van het bruiloftsmaal van het lam. Zoals Dr. Haan aangeeft, leggen de meeste christenen het boek van de Apocalyps en zijn wonderlijke tekenen naast zich neer, of ze bedenken hun eigen theorietjes over wie is en waar het allemaal zal eindigen. Als inwoner van de stad New York, het Babylon van de 20e eeuw, ben ik helemaal gelukkig met het vooruitzicht dat het allemaal spoedig afgelopen zal zijn. Misschien zelfs al volgende week. Maar ik ben al die doemdenkers en hun interpretaties wel beu. Belofte? Alleen maar belofte. Eerder in de 20e eeuw waren er personages die kansen maakten als de grote antichrist. Maar niet één van hen is het geworden. Mijn liefde voor de apocalyps is niet gebaseerd op al die waanzin van Star Wars, maar op de schitterende aanblik van het hemelse Jeruzalem, beschreven in de laatste hoofdstukken van de apocalyps. Deze hoofdstukken komen zo dicht mogelijk overeen met de beschrijving van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Bij het lezen en herlezen van het bruiloftsmaal van het Lam zijn heel wat andere hoofdstukken mij ook veel duidelijker geworden. Hoofdstukken waarin, om een uitdrukking van de heilige Augustinus te gebruiken, op symbolische wijze wordt beschreven hoe het eeuwige leven van de heilige eruit zou kunnen zien. Het was de heilige Augustinus die er tijdens een concilie van de Afrikaanse bisschoppen aan het einde van de 4e eeuw op aandrong de Apocalyps en de brief aan de Hebreeën in de kanon van het Nieuwe Testament op te nemen. Citaat: door zijn grote barmhartigheid kunnen wij in gebed, zo zei Augustinus, voor een ogenblik die bron des levens aanraken van waaruit hij Israël voor altijd voedt. Einde citaat. Maar afgezien van deze bijzondere beschouwelijke momenten kunnen wij in de dagelijkse viering van de mis op symbolische wijze de werkelijkheid zien van de hemelse aanbidding van de hoge priester en zijn mystieke lichaam. Ik ben Dr. Haan dankbaar dat hij deze visie van de vroege kerkvaders heeft teruggevonden en weer tot leven heeft gebracht. De liturgie vieren met Christus is in deze wereld onze enige waarachtige deelname aan het leven dat wij in eeuwigheid hopen te bezitten. Hoe eenvoudig de inrichting van de kerkgebouwen ook mogen zijn en hoe beperkt het geestelijk inzicht van de deelnemers ook is als wij deelnemen aan de heilige mis, is Christus aanwezig en zijn wij op dat moment op mysterieuze wijze aanwezig bij de eeuwige maaltijd van het Lam. Lees dit boek zorgvuldig en u zult ontdekken hoe en waarom. Aldus, eerwaarde Benedikt en Grussel. Thank you. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Ik zag een deur in de hemel die open stond. Staat in de Apocalyps. Deel 1. De mis als geschenk. Inleiding. Christus staat voor de deur. De mis onthult. Van alles wat katholiek is, is er niet zo vertrouwd als de mis. Met de tijdloze gebeden, gezangen en gebaren is de mis voor ons allen als een thuis. Toch gaan de meeste katholieken hun leven lang naar de mis zonder verder te komen dan de buitenkant van de uit het hoofd geleerde gebeden. Weinigen zullen een glimp opvangen van het machtige, bovennatuurlijke drama waarin zij elke zondag binnentreden. Paus Johannes Paulus noemde de heilige mis de hemel op aarde en legde uit dat de mis die wij op aarde vieren een mysterieuze deelname is aan de hemelse liturgie. De mis staat ons na en is ons dierbaar. De Apocalyps, evenwel, lijkt ver van ons verwijderd en is voor ons vol vraagtekens. Bladzijde na bladzijde flitsen bizarre en angstaanjagende beelden voorbij, van plagen en oorlogen, beesten en engelen, rivieren van bloed, demonische kikkers en zevenkoppige draken. De meest sympathieke figuur is een lam met zeven horens en zeven ogen. Als dat alleen nog maar de oppervlakte is, zeggen sommige katholieken, dan denk ik niet dat ik in de diepte wil kijken. In dit boekje wil ik graag iets ongewoons voorleggen. Ik beweer dat het Bijbelse boek Apocalyps de sleutel is voor het begrijpen van de mis. En ook dat de mis de enige manier voor een christen is om de Apocalyps werkelijk te begrijpen. Als u hier sceptisch tegenover staat, bent u niet de enige. Toen ik een vriendin vertelde dat ik over de mis als sleutel tot het begrijpen van de Apocalyps schreef, lachte ze en zei: "De Apocalyps? Dat is toch iets raars?" Voor katholieken lijkt het inderdaad raar, omdat wij al heel lang de Apocalyps lezen buiten de christelijke traditie om. De meeste mensen kennen tegenwoordig alleen maar de interpretaties die het nieuws of de boeken top 10 halen en die zijn overwegend protestants. Ik weet het uit eigen ervaring. Ik studeer al meer dan 20 jaar op de Apocalyps. Tot 1985 deed ik dat als dominee. En al die jaren voelde ik mij sterk betrokken bij beurtelings de meeste van de modieuze of juist niet-modieuze theorieën. Ik probeerde iedere sleutel, maar geen enkele sleutel kon die deur open krijgen. Soms hoorde ik een klikje en dat gaf me hoop. Maar pas toen ik de mis begon te overwegen, voelde ik dat de deur stukje bij beetje begon mee te geven. Gaandeweg voelde ik mij in de grote christelijke traditie opgenomen worden. En in 1986 werd ik in de katholieke kerk opgenomen. Hierna werden in mijn bestudering van de Apocalyps de zaken veel helderder. Ik zag een deur in de hemel die open stond, staat in de Apocalyps. En de deur ging open naar de zondagsmis in uw parochiekerk. Nu kunt u antwoorden dat uw wekelijkse ervaring in de mis helemaal niet hemels is. In feite is het een ongemakkelijk uur met huilende baby's, vals gezongen, saaie lofzangen, vage, nietszeggende preken en medekerkgangers in sportkleding, dan wel strandtenue. Toch blijf ik erbij. Wij gaan echt naar de hemel als wij naar de mis gaan. En dat geldt voor iedere mis die wij bijwonen, los van de kwaliteit van de muziek of de geestdrift waarmee de homilie wordt gebracht. Het gaat er niet om een slechte liturgieviering te vergoelijken of begrip kunnen opbrengen voor een kantor zonder muzikaal gehoor. Het gaat om een objectieve waarheid, zo waar als het hart in uw lichaam klopt. De mis, en ik bedoel iedere mis, is de hemel op aarde. Ik verzeker u dat dit niet mijn idee is. Het is de opvatting van de kerk. Het is ook geen nieuwe gedachte. Die gedachte bestaat al sinds Johannes zijn apocalyptisch visioen had. Toch is het een gedachte die de afgelopen eeuwen bij katholieken niet heeft geleefd. En dat begrijp ik niet. De meesten van ons zullen toegeven dat wij meer uit de mis willen halen. Wel, wij kunnen niet meer krijgen dan de hemel zelf. Ik wil meteen zeggen dat dit boek geen bijbelstudie is. Het is gericht op een praktische toepassing van slechts één aspect van de Apocalyps. En deze studie is allesbehalve uitputtend. Geleerden debatteren er eindeloos over wie de Apocalyps geschreven heeft. Wanneer, waar en waarom en op wat voor soort perkament. In dit boek zal ik op deze zaken niet diep ingaan. Evenmin heb ik een handboek geschreven over liturgische voorschriften. De Apocalyps is een mystiek boek, geen instructievideo of een handleiding voor kerkgangers. In dit boek zult u de mis waarschijnlijk op nieuwe manieren tegemoet leren treden. In ieder geval anders dan u gewend bent. Hoewel bij iedere mis die de kerk viert de hemel de aarde raakt, ziet de mis er op verschillende tijden en plaatsen verschillend uit. Waar ik woon, zijn de meeste katholieken vertrouwd met de liturgie volgens de Latijnse ritus. Tussen haakjes, in feite refereert het woord mis eigenlijk alleen aan de eucharistische liturgie in de Latijnse ritus. Er zijn echter veel eucharistische liturgieën in de katholieke kerk. Onder andere de Ambrosiaanse, de Armeense, de Byzantijnse, de Chaldeeuwse, de Koptische, de Malabaarse, de Malankaarse, de Maronitische, de Melkitische en Ruteense. Iedere ritus heeft zijn eigen schoonheid, zijn eigen wijsheid. Iedere ritus toont ons een ander aspect van de hemel op aarde. Door het onderzoek voor het bruidsmaal van het lam ben ik met andere ogen naar de mis gaan kijken. Ik bid dat het lezen van dit boek u dat ook schenkt. Laten we tegelijkertijd een nieuw hart vragen, zodat wij door studie en gebed de christelijke mysteries die wij van de Vader hebben ontvangen, steeds meer leren liefhebben. De Apocalyps zal ons de mis tonen als hemel op aarde. Laten wij dan nu opschieten, want de hemel kan niet wachten. Hoofdstuk 1. Nu al in de hemel. Wat mij bij mijn eerste mis werd geopenbaard. Daar stond ik dan, incognito. Een dominee in burgerkleren, achter in een katholieke kapel in Milwaukee, om een eerste mis bij te wonen. Nieuwsgierigheid had mij hier naartoe gedreven. En ik was er niet zeker van of het een gezonde nieuwsgierigheid was. Bij het bestuderen van de geschriften van de eerste christenen had ik talloze verwijzingen gevonden naar de liturgie, de eucharistie, het offer. Voor die eerste christenen was de Bijbel, het boek dat ik boven alles lief had, onbegrijpelijk zonder datgene wat de huidige katholieken de mis noemen. Ik wilde de eerste christenen begrijpen, maar ik had nog geen ervaring met liturgie. Dus bracht ik mezelf ertoe te gaan kijken, als een soort wetenschappelijk onderzoek. Ik nam me vast voor niet te knielen en niet deel te nemen aan deze afgodendienst. Ik nam plaats op de achterste kerkbank in het halfduister van de ondergrondse kapel. Voor mij zaten vrij veel kerkgangers, mannen en vrouwen van alle leeftijden. Hun kniebuigingen maakten indruk op mij, evenals hun duidelijke concentratie in het gebed. Er klonk een bel en alle stonden op toen een priester door een deur naast het altaar kwam. Ik bleef, niet zeker van mezelf, zitten. Jarenlang was ik, als evangelisch Calvinist, opgevoed in het geloof dat de mis de grootste godslastering is die een mens kan begaan. De mis, zo had men mij geleerd, was een ritueel dat voorgaf Jezus Christus opnieuw te offeren. Daarom zou ik mij beperken tot waarnemen wat er gebeurde. Ik zou blijven zitten met mijn geopende Bijbel naast mij. doordrenkt van de Heilige Schrift. Iets trof mij echter bij het vorderen van de mis. Mijn Bijbel lag niet alleen naast me. Hij bevond zich ook voor mij, in de woorden van de mis. Er was een lezing uit Jesaja, een andere uit de Psalmen, weer een andere van Paulus. De ervaring greep mij enorm aan. Ik wilde alles stopzetten en roepen: Hé, mag ik vanuit de schrift uitleggen wat hier gebeurt? Dit is geweldig! Toch hield ik aan mijn waarnemersstatus vast. Ik bleef afstandelijk tot ik de priester de woorden van de consecratie hoorde uitspreken. Want dit is mijn lichaam. En verder: want dit is de beker. Dit is mijn bloed dat voor u. Toen voelde ik al mijn twijfels wegvloeien. Terwijl ik de priester die witte hostie zag opheffen, voelde ik een gefluisterd gebed in mijn hart opwellen. Mijn Heer en mijn God, u bent het echt. Vanaf dat moment was er geen redden meer aan. Ik kon mij niets opwindenders voorstellen dan wat die woorden zojuist bij mij teweeggebracht hadden. Maar deze indruk werd even later weer versterkt toen ik de gelovigen hoorde bidden: Lam Gods, Lam Gods, Lam Gods. Meteen gevolgd door het antwoord van de priester: Zie het Lam Gods, toen hij de hostie omhoog hield. In minder dan een minuut had de zinsnede Lam Gods 4 maal geklonken. Door lange jaren van Bijbelstudie wist ik onmiddellijk waar ik was. Ik was in de Apocalyps, waar Jezus niet minder dan 28 keer in 22 hoofdstukken het lam wordt genoemd. Ik was bij het bruiloftsmaal dat Johannes beschrijft aan het einde van dat laatste Bijbelboek. Ik stond voor de hemelse troon, waar Jezus voor eeuwig als het lam wordt aangeroepen. Hier was ik echt niet op voorbereid. Ik zat in de mis. Met nieuwe energie in de kerkbank. De volgende dag ging ik weer naar de mis. En de volgende dag, en de volgende. Iedere keer dat ik terugging, ontdekte ik dat er steeds meer uit de Bijbel voor mijn ogen in vervulling ging. Maar geen enkel boek was in die donkere kapel zo zichtbaar voor mij als de Apocalyps, waarin de aanbidding van de engelen en heiligen in de hemel beschreven wordt. Zoals in dat boek zag ik in de kapel priesters in liturgische gewaden, een altaar, een gemeenschap die heilig, heilig, heilig zingt. Ik zag wierook omhoog kringelen. Ik hoorde het aanroepen van engelen en heiligen. Ik zong zelfs de Alleluia's mee. Steeds meer werd ik in deze eredienst meegetrokken. Ik bleef met mijn Bijbel op de achterste kerkbank zitten. Ik wist nauwelijks hoe ik mij moest wenden of keren, naar de Apocalyps of naar het gebeuren op het altaar. Steeds meer leek het om hetzelfde te gaan. Met hernieuwde kracht dook ik in mijn studie van het vroege christendom en kwam erachter dat de eerste bisschoppen, de kerkvaders, dezelfde ontdekking hadden gedaan die ik iedere morgen deed. Zij beschouwden de Apocalyps als de sleutel tot de liturgie en de liturgie als de sleutel tot de Apocalyps. Als wetenschapper en als gelovige overkwam me iets geweldigs. Het Bijbelboek dat mij zo verwarrend was voorgekomen, de Apocalyps, verlichtte nu de gedachte die de grondslag van mijn geloof vormde, de verbondsgedachte als heilige band van de familie van God. Voorts bleek dat wat ik als de ultieme godslastering had beschouwd, de mis, de handeling te zijn die Gods belofte bezegelde. Dit is de beker van het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed. Al dit nieuws deed mij duizelen. Jarenlang had ik geprobeerd de Apocalyps te begrijpen als een soort gecodeerde boodschap over het einde van de wereld, over een eredienst in de verre hemel, over iets wat de meeste christenen niet zouden kunnen ervaren zolang ze nog hier op aarde zijn. Nu, na 2 weken dagelijks de mis te hebben bijgewoond, voelde ik de aandrang om tijdens de mis op te staan en te zeggen: "Hallo allemaal, zal ik jullie eens laten zien waar je in de Apocalyps bent? Ga naar hoofdstuk 4, vers 8. Je bent nu in de hemel." Als u tijdens het muziekje pen en papier neemt, dan kunt u de titel en de auteur nog opschrijven. De titel: Het bruiloftsmaal van het lam. De ondertitel: De mis als hemel op aarde. Auteur: Scott Haan. Ik spel H-A-H-N. Uitgeverij: De Boog, Keizersgracht 218-B, 1016 DZ, Amsterdam. En ik geef u nog het ISBN-nummer. ISBN 90.62.57.048.8. Dit voor de geïnteresseerden. Ik zal het volgende week nog eens herhalen.